Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jona 1. Jona 1. Het door te zingen psalmen, psalm 49 vers 2. Psalm 2 vers 6 en 7. Psalm 106 vers 4. Psalm 80 vers 11. Het te lezen schriftgedeelte Jona 1. Door te zingen psalmen, psalm 49 vers 2. Psalm 2 vers 6 en 7. Psalm 106 vers 4. Psalm 80 vers 11. En aan de orde van de behandeling, de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 11. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 49 en daarvan het tweede vers. Psalm 49 vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd, benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Psalm 49 vers 2.
Thank you.
Schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament, het boek Jona en daarvan het eerste hoofdstuk. Schriftlezing in dit avontuur Jona 1, voorafgegaan door de lezing van artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend hiervan dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van een Vader en een Zoon uitgaat. Niet de zijnde gemaakt, nog geschapen, nog hoger geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, met een Vader en een Zoon, zijn de waarachtig en eeuwig God, gelijk ons en heilige schriften leren. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, den zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want een liter boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren, en hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf den vraag daarvan en ging neder in hetzelfde om met hun lieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van denzelve te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En den opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij een ieder tot zijn metgezel: kom en laat ons loten werpen, omdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk, en van waar komt gij? Welk is uw land, en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreer, en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vlood, want hij had het hun te kennen gegeven. Voor zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van u lieden. Want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij den Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze zwansziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbogenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen, en zij slachten den Heere slachtoffers en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van een vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwig, almachtig, rechtvaardig en heilig God. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen. Wanneer we ook aan de avond van deze dag, in deze dienst, nog in de weg der gebeden tot u trachten te naderen. Heer, mocht het zijn in het diepe besef van onze vloekwaardigheid. Wat zou dat ontzettend groot zijn. Daar is in waarheid een indruk van te krijgen. Tot wie wij naderen. En wie wij zijn. En dat dat een onmogelijkheid is. Heer, leer het ons. Leer ons de onmogelijkheid. U weet dat wij in de kerk vaak zeggen, er is nog een mogelijkheid om zalig te worden. Maar Heere, zou u ons dan eerst willen leren de onmogelijkheid. De volstrekte onmogelijkheid van ons mensenkant. Dat al zijn werken, al zijn zuchten op zich genomen. Niet anders is dan zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Vermeerdering van schuld en vergroting van het oordeel. Ontzaglijke zaken. Leer ons de onmogelijkheid. Of wat er in die weg nu een plaats gaat komen. Voor dat wonder. Dat bij u alle dingen mogelijk zijn. En bij u vandaan. Dat betekent toch niet minder. Dat het alleen zal kunnen in de weg van het wonder. Van hemels wegen. En weg ontsloten waar geen weg meer was. Heere, dat wonder. We mogen er nog van spreken. Te uitspreken. Kennis ervan krijgen. En daar zal het toch op aankomen. Maar wilt u dan nog ook deze avond, deze dienst gebruiken om door de werking van uw woord, de betoon van uw geest, dat wonder bij de aanvang en bij de voortgang te verheerlijken voor de kinderen en de ouderen, voor ons hier in de kerk en thuis, allen reizigers die van nature niet weten waar ze vandaan komen en niet weten waar ze heen gaan. Maar wel reizigers die er eenmaal aan de weet zullen komen. Maar dan zal het te laat zijn. Als ze op de plaats van hun eeuwige bestemming zijn gekomen, dan kunnen ze nooit meer bekeerd worden. Maar nu is het toch een volk op aarde, Heer, dat ge hier gaat leren waar dat volk vandaan komt. En dat gaat u recht en grondig onderwijzen. U brengt ze terug tot daar waar ze uit die gunst gevallen zijn. Daar wordt de schuld geëigend. De schuldbrief ondertekend met het eigen bloed. Tegen u alleen gezondigd. Daar wordt de wortel blootgelegd. Heer, en daar gaat u ook ordentelijk verder mee handelen. In een rechte weg brengen. Smekende en wenende zullen zij worden toegebracht. En geen rust zullen zij hebben voordat zij met bewustheid zijn overgegaan, de handen van die schuldovernemende borg, om voor zijn rekening te leven, nee, maar voor zijn rekening te sterven, die het rantsoen de losprijs heeft betaald, om ze dan verder te leiden. Dan mogen ze wel eens geloven waar de reis nou zal eindigen. Al zal het grootste wonder ook zijn wanneer dat gebeurt. Wat ze wel eens hebben geloofd en wel eens mochten hopen. Heren, dat is het enige volk dat gelukkig zal zijn. En mochten we daar nu bij behoren. En wilt u door genade dat wonder dan nog werken. En zo ook hier in het midden de gemeente u niet onbetuigd laat, ook in dit avontuur, als we hier zo nog samen mogen zijn. En mocht het maar de vraag zijn voor in ieder van ons, wie zal die losprijs betalen kunnen? Wij menen van onszelf dat dat wel zal gaan met wat overtuigingen en wat uitzicht, wat inzicht en wat omkeringen. Denken we dat we een heel eind gesteld zijn. Dat we die losprijs wel kunnen betalen met onze veranderingen en vernieuwingen en omkeringen. Maar heren, hoeveel mensen gaan er zo niet verloren. En die wel menen in te kunnen gaan met een handvol godsdienst. Met enige overtuiging. Maar toch er eeuwig buiten zullen staan. Als de vraag is mag zijn, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God met de rechtvaardigheid van die ander. Maar dan zal er toch een overgang gekend moeten worden. Overgezet uit het rijk van de Satan. Het rijk van de Zoon van uw liefde. En dan zal een mens toch weten, als dat gebeurt, overgezet worden. Eerst overgenomen en dan overgezet. Zachtelijke zaken. En zou u het nog willen werken, naar het vrije van uw welbehagen hier vanavond in ons midden. Maar ook over het rond de aarde, waar ook deze avond nog gemeenten mogen samenkomen, waar u dierbaar wordt en getuigenis nog mag uitgaan. Zou het God nog willen zegenen, Heer. En al uw getrouwe dienstknechten nog eens willen ondersteunen. En dat ze weer eens te buiten gezet worden, dan hoeven ze het ook niet zelf te doen. En dan mag dat getop eens een ogenblik weggenomen worden. En neemt het alles voor uw eigen rekening. Daar is het gehoor ook goed mee. En zo komt het toch aan uw eer. Wilt ge dat nog doen in de avond van deze dag? Wordt er rond de aarde, ook als er nog predicaties gelezen worden, of anderszins mensen nog onder uw dierbaar woord mogen komen. Breek dan het rijk des Satans ook vanavond nog af. En voeg er nog toe, heren die gij van eeuwigheid kent, en wil u zelf daarin ook verheerlijken. Wil ons er samen gedenken in deze tijd die al donkerder wordt en ageren. Een van de meest verontrustende zaken is toch dat we zo weinig verontrust zijn. Het meest zorgelijk is wel dat we zo zorgeloos voortgaan en dat er nog wel een beschouwelijke godsdienst is. En we kunnen nog wel een beetje zeggen en we kunnen onszelf er misschien ook nog wel toe rekenen en op zijn minst toch ervoor houden dat we ijverig zijn voor die oude waarheid. Maar de praktijk laat toch iets anders zien. Zoveel ingezonkenheid. En zoveel laksheid en traagheid en lauwheid. Wat er nog voor ijver is, is vaak Jezus ijver. Maar heren, dat hoeft u alles toch niet in de weg te staan. U zou toch bij vernieuwing nog kunnen werken. En zouden er nog mogen zijn die nu door uw geest gedreven mogen zeggen met de dichter van Psalm 119. David, het is tijd dat gij werkt, Heer. Het is tijd dat gij werkt. En is je tijd van de hemel opgebonden. En dan mag die ziel dat zeggen, het is tijd dat gij werkt. Zou het zo nog mogen wezen? En wilt u ons dan dus samen nog gedenken in dit avontuur? Waar u ons in onderscheid met vele anderen nog bij het leven bewaard en gespaard hebt. Nog niet weggenomen door die onverbiddelijke dood. Nog stelt onder de middelen. De middelen der zaligheid. Door u verordineerd van eeuwigheid. Dat dierbaar woord en getuigenis. Dat nou door de kracht van de geest wonderen werkt. U verheerlijkt. Zondaren zalig maakt. De Satan zijn rijk aanbreekt. Zou zo nog uw wandelingen onder ons willen houden. Nog in en uit gaan, Heer. Omdat de lof zij Goden en Goden alleen. Gedenk ons ook naar de omstandigheden des levens waarin wij verkeren, u op het allervermaakst bekend. Zoals we ook hier samen zijn. Zo ook onze ogen mogen rusten op de gemeente, welke om mogen zien naar elkander. Dan is het toch ook bekend welke zorgen daar kunnen zijn. De ouderdom en daarmee ook de dood al maar dichterbij komt. Die de kroon der grijsheid dragen. Die weten in de avond van hun leven te zijn gekomen, dat de nacht zal invallen. En dan geen borg voor de ziel, geen God voor het leven. Ach Heer, een benauwdheid zou dat moeten geven, maar geef het dan ook. Want wij zijn nooit benauwd. Nooit benauwd, ja, een ogenblikje, maar daar gaan we weer over. Maar die echte benauwdheid met die droefenis. Maar ik denk ook die jeugd. Ook zorg. De tijd waarin ze opgroeien, zoveel verlokkingen en verleidingen. Heer, daar hebben wij vroeger nog maar weinig meegemaakt. Maar het hart van de kinderen, het hart van ons is hetzelfde. En er hoeven ook niet zoveel verleidingen te zijn om een mens daarin mee te voeren. Maar zou het gij ze nog willen vasthouden? Ook in onze gemeente, bij die oude waarheid. Maar ik denk ook die in de kracht van hun leven zijn, wat is hun grootste zorg? Dat ze nog zoveel zelf kunnen. Dat ze vol zijn van werk en werkzaamheden en van al die dingen die men nog wil doen en die ook gedaan zouden moeten worden. Die zomaar in beslag kunnen nemen en die waarheid maar ver van de deur houden, dat zij ook in de kracht van hun leven geveld kunnen worden. Want de dood slaat niet alleen niemand over, maar kan ook op elk moment komen. De dood wenkt toch ieder uur. Zorgen, die er zijn, het oog voor alles. Die grote, grote eeuwigheid die we allen zullen binnengaan. Maar ook in een ander opzicht, als ze zorgen zijn over de kinderen die niet meer in het spoor der vader gaan. Ze zorgen zijn van ziekte. Ze zorgen zijn van ongeneeslijke ziekte in het verband van de familie. Zorgen zijn als het gaat om werkeloosheid. Zoveel anderen meer. Heren die zo menigmaal het hart kunnen omvoeren. En wegvoeren ook van dat ene nodige. Ach, zou het dan nog willen overkomen en ook dat alles een plaats geven. Omdat het zou zijn. Niet anders dan een slag. Naar u toe. Dat zou toch groot zijn. Dat we naar u toe geslagen worden. Dat is niet wat een mens van nature begeert. Maar zou u het nog willen doen. Ook in dit avontuur ons willen geven. Dat alles wat wij hebben aan het kruisen. Nog niet is wat wij verdiend hebben. Ons waardig hebben gemaakt. Dat we dan ook leren te zeggen met die grote profeet van de oude dag. Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. Niet vernield zijn. Mochten al die zorgen ons dat leren. Zoveel als er zijn zorgen. Voor onszelf en voor onze kinderen. Voor de gemeente. Voor het volk. Voor dit land. Heren, maar sta dan ook op. En wil ook geven. Dat met de zorgen. Onze harten mogen vallen aan uw zijde. Want dat is toch, Heere, waar het altijd moet komen. Dat we aan de zijde Gods mogen vallen met alles. En dat we onder uw recht, nou eens recht verloren mogen gaan. Dan gaat de mond op slot. Dan gaat u in eenswillendheid werken. En dat is toch de beste plaats. Zou je dat willen doen? Richtelijk, zichtelijk. Voor het eerst en bij vernieuwing. En dat alles, Heere. Om diens wil. Dien gij altijd hoort. Die het recht heeft verheerlijkt. Om door zijn rechtsgangen. Nu gezalig te worden. Want Sion zal door recht verlost worden. En haar wederhorige door gerechtigheid. Gedenk zo uw eigen werk. En het alles uit louter genade om Jezus wil. Amen. Geliefden, we hebben de eerste maal in de Bijbellezing mogen stilstaan. Aan de hand van de versen 1 tot en met 4 van het eerste hoofdstuk bij Jona's roeping en vlucht. Zijn roeping. Geroepen om Nineveh het oordeel te verkondigen. Maar Jona, de profeet uit Zebulon in de 8e eeuw voor Christus, heeft die roeping niet beantwoord. Hij is niet gegaan. Weigerde het oordeel aan te zeggen waarom. Om Nineveh te sparen, nee, geen zins. Maar wetende van de goede tierenheden des Heeren. En als die bewezen zouden worden aan Nineveh, de vijand van Israël, dan zou de goedheid Gods als straf op Israël neerdalen. En Jona wilde alleen dat de vijand Nineveh verdelgd zou worden. Hij is gevlucht. Precies de andere kant op. Niet naar het oosten, naar Nineveh, maar Tarsus in het westen. Zo hebben we gezien de mens in zijn vlucht voor God. Nu vanavond willen we stilstaan bij met name het 5e vers. Waar wij lezen, maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dracht te breken. En nu het 5e vers, toen vreesden de zeelieden en riepen iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Dat 5e vers, toen vreesden de zeelieden en wat daar verder volgt. Dan worden we vanavond bepaald hierbij dat Jona in zijn vlucht wordt gestuit. Jona, laten we het zo mogen zeggen, wordt een halt toegeroepen. Een goddelijk halt toegeroepen. Jona vlucht van God. Maar in die vlucht komt God Jona tegen. En hij breekt die vlucht af. Breekt die vlucht af. Jona moet terug. Dan staan we stil hoe God dan Jona tegenkomt. Namelijk door een storm. Een storm die het schip dreigt te breken. Dan staan we nog stil bij een tweetal gedachten. De arbeid in de storm en de slaap in de storm. Dus Jona 1 vers 5. Jona een goddelijk halt toegeroepen. Bepaalt ons in de eerste plaats bij arbeid in de storm. En ten tweede bij slaap in de storm. Dan we nog met elkaar zingen van Psalm 2 en daarvan het 6e en ook het 7e, dat is het laatste vers, Psalm 2 vers 6. Vrees zere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van oudsje toegezijd, eer u zijn toren. Verdelg voor alle ogen en het 7e, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sion's vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Dat is het 6e en 7e vers van Psalm 2. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit. Vreest zeren macht. De macht van de Heere vrezen. Toen vreesden de zeligen. Dus zij doen wat daar Psalm 2 zegt en zingt. Vreest zeren macht. Ach, we zullen zien. We zullen zien. Jona, geliefde, Jona de profeet is geroepen. En we weten het, hij is gevlucht. Van het aangezicht des Heren. Weg van God en van zijn opdracht. En nu wordt hij door God in zijn vlucht gestuit, tegengehouden en tot terugkeer gedwongen. En geliefde, dan zeggen wij in zowat enkele woorden wat er ook gebeurt in de waarachtige bekering. Want dat is toch bekering, dat een mens in zijn vlucht gestuit wordt, tegengehouden wordt. Dat zeggen wij in de kerk wel zo, hè? U kent die uitdrukking wel, en de kinderen ook, hoop ik. Dan wordt de mens stilgezet. Dan kan hij niet meer door. Dus hij vlucht weg van God. Waarin vlucht hij? Naar de hel. Dan wordt hij stilgezet, dat is het eerste. Kan ik daarmee sterven? Nee. Dat is het eerste. Het tweede is omgekeerd. Stilgezet. Ja, dan kun je niet verder. Er zijn mensen die denken, als je niet verder kunt, is dat wel goed zijn. Maar ik ben toch niet meer die ik vroeger was. Er is toch wat veranderd. Ik ben stilgezet. Ja, dan ben je ook omgekeerd. Omgekeerd. Ja, dat kan ook nog wel. Nog wat zicht gekregen. Op God en zijn dienst en zijn volk en zijn instellingen. Dat is twee, geliefde. Maar nou dat derde. Dat is een terugkeer. Kunt ge dat nou ook zeggen? Weet u daarvan? Dus dat zijn nu drie zaken. Stilgezet, omgekeerd en teruggeleid. Dat gaat hier nu gebeuren met Jona. Maar eerst dus stilgezet. Hoe gaat dat dan? We hebben het gelezen en ook overdag de vorige keer, heel kort. Zo, dat God een grote wind werpt op de zee. Zodat die golven hoog op gaan reizen. En over het schip slaan. Ja, zelfs zoveel kracht hebben die golven dat ze dat schip bijna doen breken. En als het schip breekt, dan vallen de mensen in zee en dan zullen ze verdrinken. Dus zo houdt God een mens stil door een storm te doen ontstaan. Moet dat nou altijd, zegt u? Is dat nou altijd zo, dat het moet gaan stormen in je leven? Ja, dat is altijd zo. Maar wat is een storm dan precies? Dat is toch blazen? Storm, dat is toch dat er geblazen wordt? En dan blaast God en wat blaast hij dan weg? Uw hele bestaan. Hij blaast weg al wat voorheen voor u nu zo hoogst begeerlijk was in dit leven. Geld, goud, goed, aanzien en de lustbevrediging en noem het maar op. En tweede, want dan gaat u zich bedekken met godsdienstige kleding, dat blaast u ook weg. En dan blijft er over een goddeloze en verdoemelijke zonde. Nou, dan stormt het dus. Hoe het ook verder zij, zo werkt God. Er gaat storm. Eén ding is zeker, hoe het ook gaat, door zo'n storm als hier op zee, of door een ontzettende ziekte, een ongeval, of Een andere roepstem in het rijk der natuur of vanuit de prediking. Maar één ding is zeker. Altijd wordt de rust die er voorheen was weggenomen. En er komt een grote, diepe onrust in ons hart. Welke onrust? Ik moet sterven en God ontmoeten. Zo gaat God dus nu Jona tegenhouden. En tot terugkeer dwingen. Door een storm. Door een storm. Gebeurt dat ook? Want u kijkt met mij in Gods woord. En u leest daar. In dat vijfde vers. Dat die zeelieden bevreesd worden. Ja. En dat de man waar het om gaat. Slaapt. En die storm, die brengt hem helemaal niet tot andere gedachten. Want hij heeft niet eens in de gaten dat het stormt. Jona slaapt door de storm heen. God gaat Jona een goddelijk halt toeroepen. Nou, dan moeten we wel goed toezien hoe dat gaat. En wanneer het dan zo gaat stormen op die zee, dat schip waar Jona mee op weg is naar Tarsis. Als het zo gaat stormen, dan worden althans de zeelieden wel heel erg bevreesd. En die begrijpen dat het zo niet goed gaat. Zo gaat dat niet goed. Zo hoort het gebinte van het schip kraken. De golven roepen toe, gij zult sterven. Ontzettende storm. En ze zijn wel zoveel zeeman dat ze beseffen dat als dat zo doorgaat, dat het einde in zicht is. Dit is een ontzettende storm. Daar valt nou niets aan te doen. Toen vreesden de zeelieden. Die werden benauwd. Die werden bang. En ook de kinderen in de kerk weten wel wat vrees is. Benauwdheid, angst. En waar zijn dan die zeelieden bang voor? Voor de dood. En zo zeggen wij dat ook. Doodsbenauwd. De zeelieden zien, het gaat sterven worden. En dan weet ik niet van deze zeelaar. Of die het besef hebben gehad dat achter de dood het oordeel ligt. De godsontmoeting, ik meen dat ieder mens toch vage kennis heeft van dat goddelijke wezen. En dat ieder mens toch iets weet dat er meer is dan dit leven. En toch enig besef heeft van een rechter. En ieder mens toch iets heeft van angst voor de dood, niet alleen omdat het einde is van dit leven hier, maar ook voor wat erachter ligt. Al ontkent hij dat duizendmaal, toch dat besef is er. Maar één ding weet ik wel, van die zeelui laat ik het verder rusten. Maar wij weten het zeker. Wij weten het zeker. Sterven is God ontmoeten. En dat is vreselijk. We denken ook vanavond weer een ogenblik aan die worstelende gestalte daar in de hof van Gethsemane. Wat heeft hij gezegd, Jezus Christus, tot zijn drie discipelen? Mijn ziel is tot de dood toe beangst. Waarom? Sterf. Het oordeel. Ik durf het soms niet uit te spreken. De hel. Al die verschrikkingen. Van die eeuwige pijn. Dan spreken we zo voor de dienst over wat pijn hier en wat pijn daar. We zijn er blij mee als de pijn bestrijding is. Maar als er enige pijn optreedt, dan hebben we al niet zoveel aandacht meer voor de kerk. En voor God en voor de eeuwigheid. Maar als die kleine pijn die we dan wel eens hebben, die grote pijn die er ook wel eens kan zijn, als die pijnen ons nou eens niet afvoeren van, maar juist heen wijzen naar die God die wij gaan ontmoeten en die ons, als we onbekeerd sterven, in de eeuwige pijn zal werpen, dan zou misschien die ene pijn verdwijnen om plaats te maken voor vrees, om God te vrezen. God te vrezen. Dominee, dat is geen evangelie. Jawel, dat is wel evangelie. Staat trouwens ook in Openbaring 14 hoor. Die engel die het eeuwige evangelie verkondigt, wat zegt die engel dan? Vrees. En wat zegt Paulus dan als het gaat dat een mens bekeerd zal zijn? Dan zegt hij, werkt dan uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Het is van de duivel om te zeggen dat er geen vrees is. Oh, die zegt, mensen, kinderen, laat je toch door zo'n prediking niet gezeggen. Geloof toch gewoon, sla je armpjes om Jezus Christus en houd het ervoor, ge zult eeuwig zalig zijn. Paulus, Gods woord, die engel, alles getuigt van het andere. Vrees, zere macht. Want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Een verterend vuur en een gloed bij wie de zondaar niets kan leven. Wij weten het. Daarom. Woordje wat hier staat. Toen vrezende zeelieden, los van wat die vrees bij hen is geweest, laat het vrees bij ons zijn. Nee, u ziet geen golven, hè? Nee. Nee, en het gaat misschien wel goed met de zaken, met het gezin, dat kan allemaal wel goed gaan. Geen golven, een beetje golfslag misschien. Maar er is één golf. Die wordt niet aangekondigd. Die rijst zomaar in één keer op. De golf van de dood. En die overspoelt u in één keer in. En die spoelt u weg. Naar de eeuwige orde van de rampzaligheid. Eén golfslag. En het is eeuwigheid. Mijn geliefde. Vrezen. Dat was de prediking in dit avontuur. Vrezen. En in de waarachtige bekering gebeurt dat ook. Zijn ze er nog onder ons die er iets van weet wat het nou is? Om met die vrees voor de dood en die godsontmoeting bezet te zijn. Die het weet wat het is om kamer in en kamer uit te vluchten. Niet meer weet hoe het ooit goed moet komen. Indrukken van dood en van eeuwigheid. Toch is dat de weg waarin God werkt. Onderscheiden trappenmaten, zeggen we, jazeker. Maar nooit buigt hij die vrees om. Waarachtige bekering, ja. Weet van de vrees. Weet van de godsontmoeting. En dat houdt de slaap uit de ogen. Dat doet ook jonge mensen soms bevreesd zijn. Om naar bed te gaan en ouderen misschien ook. Of slaapt hij door alles heen. Want slapen kan betekenen dat in de slaap ik weggenomen word en dan in de eeuwigheid zal zijn. En als dat nou waar is. Als de Heer ons leven gaat werken. En als we indrukken krijgen van de dood en van God en van de eeuwigheid. Dan kan het niet anders. Of daar komt ook roepen. Ook dat kunt ge leren van deze zeelaar. Die in de storm niet slapen zoals Jona, maar die arbeiden. Want die gaan roepen, dat is arbeid hoor. Die gaan roepen. Dus het eerste, dat kunt ge nou leren van heidenen gemeente. Vanavond in de leer bij heidenen, jazeker, maar niet zoals zij vrezen. Dat zal een andere vrees moeten zijn. Ze waren waarschijnlijk alleen maar benauwd voor die lichamelijke dood. Maar u weet, er is een eeuwige dood. Zult gij dan nog niet veel meer vrezen dan deze heidenen?
Leer het dan vanavond. Maar dan ook de tweede. Dan komt er ook een roepen, dat kan niet uitblijven. Ik zei zo even, als er eens een pijntje is, dan roepen we op de dokter. En dan roepen de kinderen op moeder. En die pijn moet weg, dat is niet te dragen. En als er nou iets van die pijn wordt gezien, die het zal meebrengen om daar eeuwig van God gescheiden te zijn. Die rijke man die zegt dat ook. Hè? Dat in de eeuwige pijn is. Zult ge dan niet gaan roepen? Er wordt wel eens gezegd, het is zo stil in de gemeente. Wat bedoelen we daarmee? Nou, niet dat ik bij ieder gezin mijn oor te luisteren kan leggen. Maar dat we toch in de uitleving op zijn minst moeten vaststellen. Dat er kennelijk niet zoveel geroepen wordt, want zoveel nood is er niet. En zoveel neergebogen gestalten zien we ook niet meer. En waar zijn nog de moeders? Die naar boven vluchten om de tranen te verbergen voor de kinderen. Waar is die vader die zo lang wegblijft? Omdat hij zijn knieën gebogen heeft daarboven op zolder. Omdat de nood onhoudbaar is geworden. Omdat hij zichzelf wil leren zien als een erfwachter van de hel. En dan gaan ze wel roepen. Zuchten, die krijgen arbeid. En zo kunt ge ook dat leren van deze zelen. En ze riepen. Maar wat staat erachter? Ja, inderdaad. Een iegeluk tot zijn eigen God. En dat bepaalt ons weer bij wat de mens geworden is. In het paradijs is die uit God gevallen. Is de kerk ook uit God gevallen? Jazeker. Nee, maar niet uit zijn raad en uit zijn voorzienigheid, uit zijn wil en uit zijn welbehagen. Nee, maar wel uit zijn gemeenschap. Gevallen. Maar uit God gevallen is niet uit de godsdienst gevallen. Dat kan ook niet. Waarom kan dat dan niet? Je zou toch zeggen, nou, als je uit God gevallen bent, dan doe je het toch nergens meer aan. Dan doe je het toch niet meer aan. Ja, het gebeurt wel eens in vorige gemeenten, als er iemand overleden is. De nabestaanden zeggen, ach ja, die preek dat hoeft voor ons niet, want wij doen er niet aan. Nou, vreselijk is dat. Als je dat hoort, wij doen nergens aan. Wij doen er niet aan. Dat is zo vreselijk, hè. Om te horen van die mensen, nee hoor. Om te horen van jezelf, want ik doe er ook niet aan. Maar het is dat, met eerbied gesproken, God eraan doet. Dan zou er nooit een mens zalig worden. Maar wat willen we nou zeggen? Hij is uit God gevallen. Maar niet uit de godsdienst. Want hoe kan dat dan wel? Dat zal ik u zeggen, gemeente. Wij zijn geschapen, hè, met een heel groot hart. Weet u dat? Met een heel groot hart. Dan kun je al sterven. Hè? Een vergroot hart. Dan sterven we allemaal. Een heel groot hart. Dat het hart dat is geschapen om God als woning te dienen. Maar God uit het hart. Dan zit u met een heel groot leeg hart. En wat gaat u doen? Dan gaat u dat vullen met afgoden. Dan gaat u zeggen tot het werk uw handen. Gij zijt mijn God. En tot uw vrouw en uw kinderen. Gij zijt mijn God. En tot de rijkdom. Gij zijt mijn God. Maar dat hart, dat moet gevuld worden. Dat kan niet anders. Dat vraagt het om, dat schreeuwt het om. En daarom is ieder mens toch godsdienstig. Zijn eigen God. Die hij aanbidt, vereert. In de dienst waarvan hij opbrandt. En hier zien we het ook. Een iegeluk tot zijn eigen God. Uit God en in de godsdienst gevallen. Maar nu gaan we weer naar dat zaligmakend werk. Als de werkelijke vrees is gekomen. Als een mens door de geest van God verlicht is geworden. En met een schreeuw wakker is geworden. Dan is dit al begonnen. Wat hier staat, dat roepen. Al is het een zucht. Al is het een ach, een wee, een och. Wat maakt het uit? Maar die ziel, die moet uitgaan. Want de nood is opgelegd. De eeuwigheid trekt op de ziel aan. En hij gaat God ontmoeten. Die gaat roepen, die gaat schreeuwen, die gaat kermen. Bij de troon van Gods genade. Genade. Genade, dat kan hij niet bekijken. Voor een ander wel, maar niet voor zichzelf. Het zou wel een groot wonder zijn als de Heere mij genade bewees. Genaal, o God, genaal. Hoor hoe een boeteling pleit. Maar ze gaan wel roepen. En ook dat kunt ge leren van de heidenen. Vanavond en zijn roepen. Heb u ooit wel eens geroepen? En het uitgeschreven, weet u wat het is? Kamer in, kamer uit. Niet meer weet ik, wou vluchten, maar kon nergens heen. Zal het dood voor handen schijnen. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Ze gaan werken. Roepen. En nog meer? Jazeker. Ja, ze gaan werken. Ze gaan roepen. Wat gaan ze nog meer doen? Wel, ze gaan proberen u te geven wat God van hen vraagt. Want in de waarachtige bekering, geliefde, dan komt God maar niet met wat belofte. Maar dan komt hij allereerst met een eis. En welke eis is dat dan? Betaal wat gij schuldig zijt. Dat is de eis van God. Ik heb u geschapen naar mijn beeld en gelijkenis. Ik heb u geschapen om mij in alles en alleen en volkomen te bedoelen. Betaal dat dan. En wijd uw leven. Iedere voetstap, iedere ademtocht dan aan mij en aan mijn dienst. Dat eist God volkomen gehoorzaamheid, aanbidding, lof en dank. En wat gaat die ziel dan doen? Die zo in de banden is gekomen. Die zegt, ja Heere, ik zal betalen. En ik zal ook alles doen. Maar heb dan nog een weinig geduld met mij. Gun mij nog wat levenstijd en wat ademtocht. Opdat ik u zal dienen. Die gaat werken. Die gaat roepen net als de zeelui. Maar die gaat net als de zeelui ook vaten overboord zetten. Wat leest maar in onze tekst, geliefde. Die zeelieden die vreesden. Dat is één. Dat begint het mee. Die zien we benauwd. Die krijgen we God van doen. Met een rechtvaardig en heilig God. Dan gaan ze roepen. Heere, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Mag ik met het volk horen dat nou even gelukkig is? Want dan krijgen ze toch oog en betrekking op. Omdat het volk daar nou even gelukkig zal zijn. Er wordt wat getopt, hè. En ze gaan ook vaat overboord zetten. Vaten. Vaten op het woord zetten. Nou, kijk het nog eens na. Stilgezet. Een storm, hè. Vaten op het woord. Vaten op het woord. Wat zijn vaten dan? Nou, dat was de lading die die zeelui aan boord hadden. Want ja, dat was hun werk ook om lading te vervoeren. En die lading gehaald nu overboord. Ik weet niet wat het geweest is. Dat kunnen wel grote tonnen met koren zijn geweest. Of misschien wel andere levensmiddelen. Ik weet het niet. Maar het is wel een kostbare lading die hier overboord gaat. Waarom? Wel, die zeelui die zien dan toch te midden van die storm. Dat kun je zien, hè. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar dat kun je zien aan het water of er ondiepe plaatsen zijn. En ze vrezen dat ze door die storm op de kust geslagen worden. Of dat ze vastlopen op onderliggende rotspunten. Daarom gooien ze die lading overboord. Dan wordt dat bootje of dat schip lichter en dan gaat het stijgen. Dan ligt het niet meer zo diep. Dus de kans dat je op een rotspunt stoot, wordt dan kleiner. Dus wat gebeurt hier? Met het oog op lijstbehoud gaan die mensen die kostbare lading overboord zetten. Die wagen ze eraan. Want die lading heeft nu geen betekenis meer. Voorheen wel, dat was hun teerkost. Daar leden ze van. De opbrengst van dat vervoer, dat was hun werk. Dat was hun inkomen. Maar nu de dood hen aanziet van alle zijden. Nu heeft die lading geen enkele betekenis meer. Die kunnen ze nu missen. Die lading gaat overboord. Voor de dood moet alles wijken. Hoe is dat bij een zondaar die ontdekt wordt? Dat is ook een de eerste dingen die er gebeurd hebben. En dan heb je toch wel eens uitgeroepen, Heer, en dan kunt u alles krijgen. Al het geld van de bank en alles wat ik voorheen heb gekoesterd en wat me dierbaar was, mag u allemaal nemen. Als u mij maar zalig wil maken. Als ik maar bekeerd mag worden, dan heb je er alles voor over. Dan mag de Heer alles afnemen. Alles. En wat voorheen u dierbaar en beminnelijk scheen, dat gaat u verlaten. Dat krijg je ervoor over. En zo gaat de mens ook betalen. Hij gaat werken. Dus niet alleen roepen, genaal, o God, gedenk mij, zou het nog kunnen, bekeer me. Een blijkje van uw gunst. Heer, weet u van me af? Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer, ik moet sterven. Zo is hij aan de arbeid, maar ook vaten overboord. Wat dan? Wat gaat er dan overboord? Wel, die slechte vrienden. Die slechte vrienden, dat kan niet meer. Daar kun je geen omgang meer hebben. Je zoekt meer nauwe omgang met Gods volk en Gods kinderen en knechten. Dus die vaten van goddeloosheid en van zonde gaan overboord. Van die vrienden en die lectuur. En er gaan ook de apps van jullie mobiel af. Echt waar. Dat wil je allemaal niet meer. Al die spelletjes. En al datgene wat ik niet eens durf te noemen. Dat kan niet meer. Dat gaat allemaal overboord. En al die uren die je gebruikt hebt voor de wereld en haar dienst. Al die uren worden betreurd, met hete tranen betreurd en beweend. Je kostelijke tijd verdaan. En als het toen eens eeuwigheid was geworden. We hebben wel eens terug moeten denken, geliefde. Als het nou eens jaren geleden gebeurd was. Midden in dat vreselijke spel van je goddeloze bestaan, die was weggenomen. Maar kan een mens het nog benauwd krijgen? Als hij moet denken wat er had kunnen gebeuren. Die kostelijke tijd verdaan. Dat krijgt hij allemaal terug. Ik zal de zonde ordentelijk voor ogen stellen. Dan gaan de vaartjes overboord. Zonde. De wereld. En men begeert niet langer in dienst van de Satan te zijn. Dat moet allemaal weg. En men zoekt andere dingen daarvoor in de plaats. De onderzoekingen van Gods woord. Van oude schrijvers die worden meegenomen. Als er nou zo'n woordje voor mij zou zijn. Misschien wel eens op gezelschap geweest. Om nou eens te horen van dat volk dat zo gelukkig is. Och, en misschien wel eens gevraagd. Hè? Ja, want dat is ook een behoefte van zo'n ziel. Zou u eens voor me willen bidden? Ja, dan zijn we toch een tikkeltje rooms hoor. Dan hebben we wel veel voorbidders nodig. Nou zeg Jacobus dat op zich wel kan hoor. Voor een ander bidden, vergist u zich niet. Maar dan begeert die ziel ook dat nou een ander van dat volk is voor hem een gebedje zou mogen doen. Wilt u voor me bidden, zeggen ze dan. Wilt u voor me bidden? Ze gaan het werk. De schrift onderzoeken. Preken lezen. Ze gaan kijken. Maar de kerk ziek. En dan kun je ze overal tegenkomen. In die steegjes. Zomaar 6, 10, 12 mensen bij elkaar. Onder een oude waarheid. En de volgende avond zitten ze daar. Die kerken wat af. Arbeid. Allemaal arbeid. Geliefde maar. 3 werfzalig. Die ziel. Nee, die arbeid moet niet uit. Vlak hoor. En die moet nu overslaan. Maar 3 werfzalig. Wie ook is in de ware zin van het woord uitgewerkt is. Uitgewerkt is. Er zijn mensen uitgewerkt die nog nooit aan het werk geweest zijn. Maar daar ben je niet uitgewerkt hoor. Dan ben je geestelijk volstrekt zorgeloos. Maar niet uitgewerkt. Wat is dat dan uitgewerkt? Dat God je geleerd heeft. Op al je zucht en je kermen, je verborgen plaatsen. En je zou ze niet meer kunnen missen, zegt Rupert. Als je nog eens mag denken waar je hebt mogen knielen. In waarheid, voor God hebt mogen leegwijden. Je zou het niet willen missen, maar er moet toch de dood opgeschreven worden. De dood, want ik heb in al die verrichtingen arbeid, heb ik alleen mezelf bedoeld. Mijn benauwdheid. Dat ik verloren moest gaan. Maar 1 ding was nog zo verborgen. Wat? Dat lieve recht van God. en de persoon die het recht verheerlijkt. Dat is verborgen voor de zonde. Dat gaat hier in de openbaar. Als je ziel uitgewerkt is, dan blijft er alleen maar één ding over. Wat dan? God. God die eist betaal. U heeft met al uw arbeid alleen uw schuld vermeerderd. En u gaat misschien wat verrat hier of daar met uw tranen. En u laat het nog wel eens horen dat u ook wel eens gezucht heeft. Maar voor mij heeft het geen betekenis. Dat is geen ratsoen. Die prijs kan nooit, nooit dienen om uw schuld voor mij te verminderen. Laat staan weg te nemen. Dan is alleen de schuld vermeerderd. En dat is een slag naar binnen, geliefd. Als we dat gaan zien. Dan is er wel eens gedacht, het is een opgaande lijn. Nou gaat het toch anders, dan gaat het toch beter. Er zou toch eens wat kunnen wezen. En dan wordt hij met alles in de dood gebracht. Kijk, daar werkt God op aan, geliefd. Het is een oude zegwijze, maar het is wel waar, hoor. De godsdienst die bouwt op, hè. De mens werkt aan op het leven, op behoud van zijn ziel. God werkt aan op de dood, op het verliezen. Op het verliezen, alles verloren. We citeren dat versje wel eens. Alles verloren, maar dat is wat. Alles verloren. Wanneer? Ontzaglijk ogenblik. Als wij vallen. Onder het gewicht van onze werken, schuld en verdoemenis. Als wij vallen, voor God invallen. Voor God vlak vallen. In de vereniging met de deugden van God. Als dat deugdenbeeld Gods nou onze zaligheid gaat worden. Als dat nou de liefde van ons hart gaat krijgen. Wie? God zelf. In zijn vlekkeloos, zijn rechtvaardigheid, in zijn heerlijkheid, almacht en wijsheid. Als die God nou het voorwerp gaat worden van de liefde van het hart. En dat is dan wat de Heere werkt. De vereniging met het deugdenbeeld van God. Met het wezen van God. Dat God God is. God God moet blijven. God rechtvaardig is. Ook in mijn verdoemenis. Hoe dat uur, dat ogenblik, daar ligt zoveel schoonheid, heerlijkheid en luister in die God die zich zo openbaart voor de ziel, die 's morgens vroeg het bed uit moest en het niet meer wist en toen een plek kreeg van de hemel om nou de hemel te omhelzen in de rechtvaardigheid van het oordeel, om dat recht Gods nou te kussen en te omhelzen, dan verenigd te zijn. Al blijft ook die ziel schrijven. Al blijft ook de zucht gedurig op de bodem van het hart. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Want hij moet rechtens verloren gaan. Maar dat zal zijn eeuwig God lasteren. Eeuwig God lasteren. Heren, dat zal ik alleen maar kunnen als u met me meegaat. Dan zal ik het nooit kunnen. Nooit kunnen. Dat is geheim. Dat is geheim. Wat is het geheim, God? Het geheim is God. De ontzetting in de ziel. Dat God God is. Wie weet dat nog? Dat God God is. En dat is alles. Dan kun je sterven. Dan kun je sterven. En daar wordt sterven. Daar wordt sterven. Daar wordt verloren gaan. Daar wordt verloren gaan. Niet door God toegestaan. Hij laat het stormen. Hij brengt de ziel tot roepen. De vaten gaan overboord. Maar gij weet het nog wel, hè? We hebben er wel eens over mogen spreken. Juist. Jona moet zelf overboord. De ziel moet met Gods recht verenigd worden. En daar ligt de zoetheid, daar ligt de ontsluiting, daar ligt de opening, daar ligt de zaligheid. Aan de gezijde Gods gevallen. Uitgewerkt. En daar komt hij, die het werk alleen gedaan heeft. Moet er dan niet... Ja, er moet zeker gewerkt worden. Er moet gewerkt worden. En hij heeft gewerkt. Hij heeft een volkomen werk gedaan. Hij heeft dat recht van God vol geliefd. Met zijn dierbaar bloed God genoeg gedaan. De volle straf doorleden. De volle maat der zonde doorleden. De volle toren in zijn eigen ziel voelen neerdalen. Daardoor verslonden geworden. Daarmee op de bodem van de hel gekomen. Maar na alles te hebben doorleden. Wat God van hem heeft geëist, is hij ook krachtens zijn goddelijke natuur, die hem ondersteunde in dit lijden, opgeklommen uit de diepte, opgekomen vanuit de verlorenheid, opgekomen van de bodem der hel, en heeft getriomfeerd. Maar de Vader heeft uitgesproken, het is genoeg. Ik ben voldaan. Heeft hij de zoon opgewekt. Als een zichtbaar bewijs. Dat de volle schuld is betaald. En dat er niets meer open staat. Van de rekeningen van de schuld van Gods kerk. Alles is voldaan. Geliefde, dat krijgt die ziel te geloven. Die aan de zijde Gods is gevangen. Uitgewerkt. Geliefde, we keren terug naar de zeden. Daar kunt ge er veel van leren. Nee, zalig maakt het niks. Maar even om de richting te bepalen. Er komt een storm. Ze gaan roepen. Ze gaan weg. Vanuit die vrees. En nou het tweede. Arbeiden in de storm. De zeelieden, maar er staat in ons tekstvers nog wat. Maar jong. Was ook aan het werk gegaan. Was ook aan het werk gegaan toch. Dat zal toch wel. Gods kind gaat het werk, heb ik net gehoord. En die gaat ook eerst de lading overboord werpen om het schip wat te verlichten van de zonde. Om hier op de rotspunten van Gods beledende majesteit gestoten en open gescheurd te worden. Nee, Jona gaat niet werken. Jona slaapt. Jona heeft wat anders te doen. Hij slaapt. Is dat ontzettend. Een kind van God. Dat slaapt. Te midden van de storm. Die juist daardoor ontketend is. Omdat dit kind en deze knecht van God. Van zijn plek is. Gevlucht is. Hij heeft de storm. Om zomaar te zeggen. Veroorzaakt. En hij uitgerekend. Hij slaapt. En nou is wel een verschil hoe je slaapt. Want je kunt op heel veel manieren slapen, of niet? Heel veel manieren kun je slapen. Zullen we er eens kort naar kijken, hoe je kunt slapen, weet je dat? Allereerst de slaap die wij allemaal kennen. Allemaal. Kinderen. Ouderen. De slaap die wij allemaal kennen, wat is dat voor een slaap? De slaap die wij noemen het gewone leven. Iemand die gewoon leeft, slaapt. Veroorlooft u mij deze zegwijze? We zijn allemaal slaapwandelaars. Allemaal. We slapen terwijl we wandelen. Dat is wonderlijk, hè? Allemaal slaapwandelaars. Slapen. Wat is dat dan? Geestelijk niet beseffen. Wel lopen, wel werken. Alles doen. En niet beseffen, wat niet beseffen. Dat er een God is. Dat er een eeuwigheid is. We zijn slaapwandelaars. En we wandelen zo. De afgrond. Eeuwige afgrond. Slaapwandelaars. Kunt u dan begrijpen wat dat dan is wanneer een mens dan uit die slaap wakker wordt en bij die rand gekomen is, ter nauwe nood, het is altijd ter nauwe nood, als een vuurbrand weggerukt uit het vuur van voor de poorten der hel, voor die eeuwige rampzaligheid weggaan. Slaapwandelaar, dat is een slaap. We zijn in het paradijs door onze val Satan toegevallen, hè? Dat zeggen we altijd zo. Weet u wat dat dan is? Doende de wil des Satans. En wat doet de Satan? Die heeft ons in de armen. We liggen dood in de zonde en de misdaad. Daar hoeft hij verder niks aan te doen. Het enige wat de duivel voorts nog doet, is ons zo mogelijk vrijwaren van al die invloeden die ons wel eens wakker zouden kunnen maken. Die in slaap niet hoeft te brengen, want daar liggen we al in de doodslaap. Allemaal dood in de zonde en misdaad. Maar alles weren wat ons wakker zou kunnen maken. En daarom zegt de duivel tegen de jeugd. Ach, natuurlijk moet je bekeerd worden, maar nu niet. Je moet eerst van het leven genieten. En hij zegt tegen die man. Eerst goed voor je werk zorgen. Als je nou die positie hebt, heb je wat meer tijd voor de godsdienst. En die vrouw zegt, als de kinderen nou groot mogen zijn, dan zal ik mijn knieën eens buigen. Dat is nou maar één manier. Of de duivel zegt, denk je nou echt dat zo moet? Geloof je nou echt dat je als een verlorene voor God moet neervallen? Wel nee, mensen. Gewoon geloven. Nou, dat gaat erin hoor. Zo op talloze wijze kan het allemaal niet zeggen. Houd de duivel, de slaapwandelaar in deze toestand. Zover hij kan. Slaapwandelaars. Leven dood. Leven dood. Zomaar voortwandelend. Heeft u zichzelf zo wel eens gezien? Wat zou dan een heilzame schrik vanavond kunnen geven? Als u dat gaat zien. Dat is de slaap die wij allen slapen. En daarom kunnen we niet genoeg waarschuwen. Daarom kan ook de prediking nooit anders zijn. Ontwaak gij die slaapt. Nee, het is waar. Ik moet dat niet doen. Dat is niet de stemverheffing van mij. Het zal nooit kunnen. Zacht of hard. Maar als de stem Gods gehoord wordt. Maar die hebben wij te verkondigen. En daarom zullen we het moeten zeggen. Blijven ze. Ontwaak gij die slaapt. Word een wakker kinderen. Zo dicht bij de afgrond. Ouderen. Doorziet gij dan nu uw lot. Nu al zo oud geworden. En maar doorgaan. Hoe lang nog? De prediking. En dan zeg ik vanavond. Uit de grond van mijn hart. Waar kun je dan. Als je daar een zicht op krijgt. Want het is ook wel eens anders. Maar als je er zicht op krijgt, wat kun je dan? Ik heb er niet eens een woord voor. Laat ik het zomaar zeggen. Innig vergenoegd zijn. En heel innig gesteld zijn. Dat we nou nog een prediking hebben. Waardoor we nog opgewekt worden. Wat zou het toch zijn, gemeente, als hier in Vriezenvee alles alleen nog maar zei. Vrede, vrede. Beetje vereniging, clubje, bezig zijn, onderwijs. Zo alles wat genoegelijk en gezellig bij elkaar. Zomaar. Ontwaak gij die slaap. Dan is de prediking de wekker van de gemeente. Maar nou ken ik geen voorwerp waar er zo hard op geslagen wordt als op mijn wekker. Uit. Ik wil nog even rusten. Stil. Spreek niet van deze dingen. Toch? Of niet? Maar dat geeft niet hoor. Dat geeft niet. Maar die prediking moet er zijn. Dat is het middel dat God inzet. Tegen al de listige opleidingen des Satans. Ontwaak gij die slaap, jongen. Hoe lang nog? Vrouw, middelbare leeftijd. Op de hoogte. De middaghoogte van uw leven gekomen. Hoe lang dacht u nog God tegen te staan? Ontwaak gij die slaap. De bazuin, geliefde, om slapers toch wakker te schudden. In levend gemis te brengen. Opdat zij in waarheid zouden gaan zoeken. Geliefde, in waarheid zouden gaan zoeken. Maar het is maar net wat je zoekt. Hè? Het is zo ontzettend groot verschil of je God kwijt bent. En dan gaat zoeken. Of daar de hemel gaat zoeken omdat je naar dit leven ook nog wat moet hebben. Dat is een groot verschil. Zoekers vanuit Gods gemis of hemelzoekers. Ze gaan allemaal roepen, dat is zeker. Als de wekker afloopt. Als het uurglas daar boven de tijd aanwijst, dan wordt die kerk wakker. Met een schreeuw, verloren, verloren. Geliefde, wees zuinig. Ik zeg het heel menselijk en gewoon, wees zuinig. Op de prediking. Als de wekker van de gemeente. Dat is de eerste slaap. Ik zou er zoiets van zeggen. Maar er is ook een andere slaap. Daar hebben we vanavond met name mee te maken. De slaven Gods kinderen die zijn wakker geworden. Met een dodelijke schrik bevangen. Die hebben geroepen. Die zijn uitgeroepen, uitgezucht, uitgebeden, uitgeweid. Anders zijn de godsgevallen overgenomen. Met Christus verenigd. Maar die zullen wel nooit meer slapen. Nee. Die zijn wel wakker hoor. En hier ligt er een. In het oordeel te slapen. Dat is een andere vorm. van Gods kinderen. Hier heb je er een, Jona, die het met God niet eens is. Wegvlucht van zijn opdracht. En gaat slapen om nergens meer aan te denken. Zo kun je ook slapen, ik wil nergens meer aan denken. Ik zie nog een ander kind van God. Elia. Die gaat ook vluchten de woestijn in. Die gaat dan liggen onder zijn bos. Hij zegt, ik hoef niet meer, ik hoef niet meer, ik hoef niet meer. Laat me alsjeblieft slapen, Heer. Laat me maar inslapen. Ik wil niet meer leven. Het is wel goed geweest zo. Waarom wil Elia slapen? Hij is zo moe. Zo moe. Waarvan? Ja, van zichzelf, ja. Maar vooral ook van de tegenstand van de godsdienst. Van Agab, Izebel en al die mensen. Dan kun je zo moe van worden. Als knecht des Heeren zo moe. Ik wil niet meer en ik doe het niet meer. Dan gaat hij liggen. En je hebt wel meer kinderen gods die slapen hoor. We hebben de zondagmorgen toch nog 3 gezien, of niet? Misschien wel meer. De hof van Gethsemane. Petrus, Johannes en Jacobus slapen ook. Maar dat is weer een andere slaap. Van de droefheid. Zo met hun meester begaan. Ze hebben zich in slaap geweend. Dat is wel een verschil, hè? De een of de andere slaap. Maar één ding ook hier weer. God wekt ze uit die slaap. Sta op. Laat ons heen gaan. Elia, sta op. Anders eerst eten en drinken zou de weg voor u te ver zijn. Ja. Dat is een andere slaap. God krijgt ze wel weer wakker hoor. En dan gaan ze weer. Dan tekenen ze weer bij. Nu stap ik rustig aan. Betreed een effe baan. Zo mag het ook wel eens wezen. En de derde, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten als u dat goed vindt. De derde slaap. Dus de eerste is die we allemaal slapen. De doodslaap. Allemaal. Slaapwandelaars. De tweede van Gods kinderen. Persoonlijk, in bepaalde omstandigheden. Ik noemde u Jona, Elia, de 3 discipelen. Maar een derde. Vind je het goed dat ik dat een collectieve slaap noem? Collectieve betekent als groep. Dat de ganse kerk op enig moment in slaap is. En ik denk dat we zo'n tijd beleven. Dat wijze en dwaze maagden slapen. De kerk in slaap. Ik denk ook deze tijd, ja. Ik denk ook deze tijd. Samen slapen. Wijze en dwaze. Er is niet meer zoveel onderscheid. God weet het onderscheid. Maar het is maar weinig zichtbaar. Dat is ook onze tijd, geliefde. De kerk slaapt. Wat betekent dat? We merken de storm niet op. Net als Jona, het stormt. Anderen die weten van wanhoop niet meer wat ze moeten doen. Ze werken, ze hozen, ze roeien. De kerk slaapt. Terwijl het stormt. Slapen in de storm, ja. Nogmaals, me dunkt, dat is het beeld van onze kerk. Het stormt het dan, zegt u, oh ja. Wat voor storm is dat dan? Nou, geliefde, wat voor storm dat is, dat zal ik u zeggen. De kerk is bijna leeg gestormd, heeft u het gezien? Hoort zij maar van die onschuldige tabellen en statistieken. Maar u had het ook met die eigen ogen kunnen zien. Voorheen, steden, dorpen vol, 's morgens zwart van volk. Nu hier en daar nog eentje. Dan hebben we het over 100.000. Ja, zelfs miljoenen mensen die in 30, 40 jaar de kerk hebben verlaten. U zegt, oh, nooit wat geweest. Oh ja. En wat is met u dan? Het is leeg geworden. Er is toch wel storm, me dunkt, of niet? En nog meer storm, ja. Is de waarheid ook niet goed deels weggestormd? U zegt nogal wat. Hè? U zegt nogal wat. De waarheid. Nou. Ja, maar. Wees nou eens eerlijk. Waar hoor ik dat dan nog? In ons goede, lieve vaderland. Dat een mens afgesneden moet worden. En wat dat nou is van je eerste adem, van die wortel afgesneden worden. Dat het waar is wat er staat. God doet een afgesneden zaak op de aarde. We mogen ook al niet meer spreken over een overzetting. Als er maar enige gedachte is, een goede gedachte aan de Heer, dan hoor je er ook al bij. veel meer. Maar die zuivere afsnijding. Maar ook die zuivere inplanting. En verworteling. En vereniging. Wie weet het nog? En waar horen de kinderen dan nog? En laten we dan ook eens kijken, een ogenblikje maar, naar wat dat ook uitwerkt. Of beter gezegd, wat het dan niet meer uitwerkt. Waar is dan het heilige leven? Waar zijn die teregangen? Waar zijn nog mensen die bang zijn voor zichzelf en bang voor de zonde? Die wel eens als een muis hebben gezeten, zo stil op het puntje van een stoel, omdat ze bang waren. Om dat ogenblikje van heilige liefde dat in hun hart was nedergedaald te verstoren. Die niet meer naar buiten durfden, omdat ze zo bang waren. Weer meegenomen te worden, omdat ze zichzelf hebben leren kennen. Ze zijn zichzelf niet betrouwd, toebetrouwd. De heiligheid en de teerheid, de teerheid. We hoorden nog wel eens teer op Gods eer. Nou ja, we zijn wel teer op onze verworvenheden. Ik had me voorgenomen daar niet over uit te wijden vanavond. We zijn net als die zeelui nog een beetje aan het hozen. Om er nog wat van te maken. Om de laatste resten nog te redden. Van de secularisatie. Alles wordt weggespoeld. Hier en daar gisten we nog het huisraad bij elkaar. Dat moeten we zo lang mogelijk bewaren. Hè? Ja, ja. Nog een beetje drijfhout bij elkaar verzamelen. Daar zijn we druk mee. Zeg. Maar u zegt, storm. Stormt het nou of stormt het niet? Ik kan het benoemen, gemeente. Ik wil heel eerlijk zijn. Ik kan het benoemen. En ik zie het, maar ik kan er niet in komen. En is dat niet het oordeel? En is dat niet het heftigste van de storm? Dat er een tijd aanbreekt dat men daar niet eens meer in kan komen. Het alleen nog maar kan zien. Men kan het bespreken. Men kan er tot op zekere hoogte verontrust over zijn. Maar de verbreking onder de oordelen. Waar is dat? De verbreking. Een volk dat met Jesaja 26 de binnenkamer zoekt. Totdat de oordelen Gods voorbij gaan. Een volk dat nou ter harte neemt. Wat Christus heeft gezegd tot zijn slapende discipelen. Waak dan en bid. Een wakend volk. Dat is altijd een biddend volk. Dat loopt wel de ganse dag maar te zuchten. Met zichzelf, maar ook met het volk en vaderland. En red het zinkend, zinkend vaderland. De breuk van Sion's dochter beweent, wie weet wat dat is. En daarom, het is een oordeel in het oordeel. Dat we het nog kunnen zien, maar niet meer gevoelen. Niet opmerken. En niet onder verbroken zijn. Dat is onze wens en bede, dat de Heer dat nog zou doen. Ook de prediking daartoe zou stellen. Om ook de kerk wakker te maken. Ontwaak gij die slaap, kinderen Gods. Opdat ge verwaardigd zou worden uw knieën is in waarheid te buigen. En het berouw van God neer te vallen als een Micha. Ik heb gezondigd. Nee. Niet de partij die aan de regering is. Niet al die vreselijke atheïsten. Maar ik zeg het, Micha. Ik zeg Micha. Heb gezondigd. En ik ben uw gramschap waardig. En dan is er nog toekomst, geliefde. Als ze zelf eens wakker wachten. Wijs en dwaas en maagden tezamen. Storm niet alleen kunnen vaststellen, maar onderverbroken worden en met smeking en geween uitgaan tot God, geliefde. Om te waken en te bidden, opdat gij niet in verzoeking komt. En als de kerk op die plaats mag komen, dan komt er een ander leven. Zal ik u dat tot slot mogen zeggen? Een ander leven? Ja. Een ander leven. Dan zijt ge wakende en biddende. Dan zijn er zielen die de nood van volk en kerk opgebonden krijgen. Die Sion's breuk, dat is de verdeling van Gods kinderen over zoveel kerken ook. Leren bewenen met hartelijke tranen van God. Maar die gaan nu ook slapen. Die slapen ook, maar anders. De slaap de rechtvaardigen, die zijn uitgewerkt. Ik geloof dat ik er vorige week doorheen gezien heb. Die zeggen, ik hoef helemaal niks meer. Ik hoef helemaal niks meer. Die mogen nou slapen. Wat is het dan? Nou, slapen zoals eenmaal, ik zeg het met eerbied hoor, Christus heeft geslapen. Want die sliep ook op dat schip, weet u wel, te midden van de storm. Maar die sliep nou de slaap des rechtvaardigen. In de storm, dat wist hij wel. Want het was de gesteldheid van de bruid die ook de gesteldheid van Christus was. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Maar die mag nou rusten in de trouw van die verbond, Jehovah. En dan kunt ge slapen. Rusten in de verbondstrouw van Jehovah. Daar kunt ge slapen, ook in deze tijd, in midden van de storm. Laat hem besturen, waken je. Kunt ge slapen. Met Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust. Hoe kan dat nou, ziel? Want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dan kunt ge rusten met Psalm 4. En zal mij doen zeker wonen, Heer. Ik zal gerust in vrede liggen. En liggen ongestoord en neer. Dan kunt ge slapen. En niets tekort komen. Want hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Wat is dat een heerlijke gestalte van de kerken Gods, geliefde. Die hebben de storm gezien als een oordeel, want ze zelf hebben moeten buigen. En weer verloren moeten gaan. Om in die weg God tegen te komen. Ook weer de vrede te ontvangen. Want de ziel die buigt en verenigd wordt met God ontvangt. Ook de vrede en de vreugde bij vernieling die alle verstand te boven gaat. En die mag slapen. En hij krijgt het als in de slaap. En het grootste straks. Als hij gaat sterven. Ik zal ontwaakt. Uw lof vermelden. Die zullen wakker worden. Daar hun ogen op slaan. De koning te zien. In al zijn schoonheid. Mijn geliefde medereizigers. Naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Als ge nog zijt in die eerste slaap. Dan is het u vanavond nog gezegd. Ontwaak dan. Want de ure is zo dichtbij. Uw rechter staat voor de deur. En één schrede tussen u en de dood. Wat zal het zijn om straks. Eeuwig hete tranen. Te moeten plekken die terstond opdrogen, maar ook weer zullen aanzwellen uit uw ogen. Omdat ge niet hebt gewild dat deze God koning over u zou zijn. Uw tijd is kort. De dood wenkt ieder uur. Haast u dan om uw levens wil. Amen. Laten wij eindigen. Heren. Storm. De een werkt, de ander slaapt. En het onderscheid van de een en de andere slaap wilt u het ons allemaal leren. Of ik kan het zo wel zeggen. Maar wat is ons hart er ook vaak ver vandaan. Dat we er nou niet in kunnen komen. En dat is toch een smart, Heer. En wilt u die smart vermenigvuldigen? Komt zijn bij ons allen. Dat er nog eens een ware droefheid geboren werd. En dat we weer eens mogen leren wat het nou is. Van God geleerd en bekeerd te zijn. En dat het er in deze gemeente is mag stormen. Nee, Heer, het stormt al genoeg. Uw oordelen gaan over de aarde. Maar dat we nou eens mogen opmerken. Opmerken is beter dan het vetten der rammen. Gehoorzamen beter dan alle offers. Wilt u ons dat leren? En zo nog de prediking stellen. Want dat het heilig oogmerk, dat doel, om ook hier nog wakker te maken. En die zullen straks ontwaakt, uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Ach, Heer, doe verzoening over onze zonden. En heilig nog de prediking en geef ons toch liefde tot u en uw dienst. En gedenk ons op weg naar huis. Bewaar het spaar nog. En geef nog, Heere, werkzaamheden. Werkzaamheden. Hoe laat die vaartjes maar overboord gezet worden vanavond. Maar dat we er alsjeblieft zelf achteraan mogen. Alsjeblieft. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. Oh. 106 vers 4, geliefde. Onze slotzang zei uit Psalm 106 en daarvan het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn het heilspoor afgegaan, wij en onze vader tevens. Het vierde van 106. Leg dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.